In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. En de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 98ste psalm. Psalm 98 en daarvan het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Vers 2 van de 98ste psalm. We willen het woord van de Heere gaan openen in het Nieuwe Testament, het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Uit het eerste hoofdstuk willen we lezen de versen 1 tot en met 17. De schriftlezing Matteüs 1, vers 1 tot en met 17. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 25ste psalm en daarvan het 6e vers. Wie heeft lust den Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed, God zal zelf zijn leidsman wezen. Vers 6 van 25.
Het boek des geslachts van Jezus Christus, den zoon van David, den zoon van Abraham. Abraham gewond Isaac en Isaac gewond Jacob. En Jacob gewond Juda en zijn broeders. En Juda gewond Fares en Zara bij Tamar. En Fares gewoon Esrom, en Esrom gewoon Aram. En Aram gewoon Abinadab. En Abinadab gewoon Naasson. En Naasson gewoon Salmon. En Salmon gewoon Boas bij Rut. En Boas gewoon Obed bij Rahab. En Boas gewoon Obed bij Rut. En Obed gewoon Jesse. En Jesse gewoon David en koning. En David de koning gewoon Salomon bij degene die Urias vrouw was geweest. En Salomon gewoon Roboam. En Roboam gewoon Abia. En Abia gewoon Asa. En Asa gewoon Jozefat. En Jozefat gewoon Joram. En Joram gewoon Ozias. En Ozias gewoon Joatam. En Joatam gewoon Achas. En Achas gewoon Ezekias. En Ezekias gewoon Manasse. En Manasse gewoon Amon. En Amon gewoon Josias. En Josias gewoon Jechonias en zijn broeders omtrent de Babylonische overvoering. En na de Babylonische overvoering gewoon Jechonias Salatiel. En Salatiel gewoon Zorobabel. En Zorobabel gewoon Abiud. En Abiud gewoon Eljakim. En Eljakim gewoon Azar. En Azar gewoon Sadok. En Sadok gewoon Achim. En Achim gewoon Eliud. En Eliud gewoon Eleazar. En Eleazar gewoon Matan. En Matan gewoon Jacob. En Jacob gewoon Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus. Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische overvoering zijn 14 geslachten. En van de Babylonische overvoering tot Christus zijn 14 geslachten. Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
eerste zondag van de maand oktober wordt ook wel gezien als de Israëlzondag. En vanuit de kerkraad is de vraag gesteld om daar ook in de prediking aandacht aan te besteden. En daar is ook de tekstkeuze voor vanmiddag door bepaald. Matteüs 1, het eerste vers. Matteüs 1, vers 1, waar het woord van de Heere onze tekst sluit. Het boek des geslachts van Jezus Christus, den zoon van David, den zoon van Abraham. We willen met elkaar het formulier gaan lezen om de heilige doop aan de kinderen te bedienen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij vernieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als ze de Heer onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel van het verbond en de gerechtigheid des geloofs was. gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer en tot onze troost en stichting der gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien, door uw heilige geest, uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen en aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten. En ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik zou aan de doopouders willen vragen om van hun plaats op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat doel en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid je aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijnde gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij gekomen zullen zijn tot hun verstand, waarvan gij vader of moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is erop uw antwoord, vader Bakker, moeder Bakker, moeder Hogewerf, vader Hogewerf, vader Loosman, moeder Loosman? Geliefde doopouders, na de geboorte van een kind wordt er altijd eerst gekeken of alles wel goed is met het kind. De verloskundige bekijkt dan zorgvuldig en doet allerlei testjes en checkt allerlei zaken. En het is dan altijd weer een groot wonder als alles er toch erop en eraan zit. Oogjes, oortjes, een mond, maar bovenal een hart dat goed klopt. En nu heeft zo'n kind heeft uiteindelijk dat alles ook nodig. Niet alleen in het natuurlijke leven, maar zeker ook als het gaat om het geestelijke leven. Denk alleen maar aan de oortjes. We lezen immers in de schrift dat het geloof uit het gehoor is. En de Heere, die wil ook door de oorpoort, wil hij toch ook binnenkomen. Daarin ligt ook een les voor u als het gaat om de opvoeding van uw kinderen. Spreek met hen over de Heere en zijn dienst. En lees de kinderen ook voor uit Gods woord. En wijzen op Gods geboden en op Gods inzetting. En spreek vooral met hen door over Gods grote daden in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Maar dan ook de oogjes. Ja, dat ze met hun ogen ook de grote werken van God in de natuur mogen opmerken. Zijn hand ook in de schepping. Je mag hen dat ook leren, dat boven dat alles een schepper staat. Maar die oogpoort, die wil de Heere ook gebruiken bij de bediening van de sacramenten. Want vanwege onze zwakheid geeft God het teken en het zegel van zijn genadeverbond in dat water van de doop. Zichtbaar onderwijs straks, waarbij gewezen wordt op datgene wat keer op keer tot het oor komt, dat de reiniging ligt in het dierbare bloed van de Heere Jezus Christus van alle zonden. Ja, ook van de zonden van uw kinderen. En de mond, wat hebben ze dan ook de mond nodig? Ze hebben immers een mond gekregen om de Heere te loven en te prijzen. En die mond die ze ook mogen gebruiken om God aan te roepen in hun gebeden. En dat is er ook nodig, want als ze juist als dat onderwijs komt tot de oorpoort en tot de oogpoort, als ze zelf ontdekken, als ze groter mogen worden, wat ze missen en wie ze zelf zijn en wat ze nodig hebben, dat u ze ook leert om hun mond te gebruiken. Opent uw mond. Dat ze ook aan God zouden vragen om zijn genade, om zijn sterkte, om alles wat ze nodig hebben. En dan komt het uiteindelijk toch weer aan op het hart. Het klokhuis van de mensen bestaan. Wat is dat toch noodzakelijk? Dat de Heere het hart van jullie kinderen wederbaart door woord en door geest. Want ze hebben de Heere Jezus Christus nodig. Een hart waarin de Heere Jezus woning maakt en komt te wonen in het gewaad van zijn woord en door de werking van de Heilige Geest. Want een hart dat klopt, let u op als ouder, maar een hart dat in het geestelijke leven klopt, dat is altijd weer een hart dat uitgaat tot de Heere Jezus Christus. Ik hoop dat u het ook voelt, dat daarmee ook een grote verantwoording ligt op uw schouders. Als ouders. Op allerlei manieren zult u moeten leren uw kinderen om hun ogen, hun oren en hun mond goed te gebruiken. En u zult zeker als ze nog zo klein zijn ook altijd goed letten of de hartslag functioneert. Nou, zo dient het nou te zijn. Let erop wat hun oren naar binnen komt. Dat het Bijbels onderwijs mag zijn. En wat ze zien met hun ogen, dat ze niet allerlei zonden te zien krijgen, maar dat hun zonden afgeleid worden van de ongerechtigheden van de wereld. Dat je ook let op hun taalgebruik, wat door hun mond uitgaat, maar nog meer dat ze ook leren te bidden tot hun schepper, de God van hemel en aarde. Bovenal, wees in alles gericht op hun hart. Daar gaat het om, dat in de levens van de jonge kinderen, dat hun hart de Heere Jezus Christus nodig krijgt. En dat ze leren uitgaan tot de Heere Jezus Christus. En dat ze zien en verstaan dat alleen de Heere Jezus hen kan reinigen van al hun zonden en al hun ongerechtigheden. Want dat is toch wat uw kinderen het meeste nodig hebben. Het bloed en de gerechtigheid van Jezus Christus. Waar het doopwater naartoe mag wijzen. En als hij centraal staat in uw opvoeding, dan is het ook tot zegen voor uzelf. Want zoals jullie kinderen de Heere Jezus Christus nodig hebben, zo hebben jullie hem ook nodig. En hoor dan zijn stem. En zie op hem. En roep hem aan. Voor uzelf en voor uw kinderen, in al uw noden, en heb hem hartelijk lief. Want zo alleen kun je werkelijk een christelijke opvoeding geven aan je kinderen. Als het mag zijn vanuit de liefde in je hart tot de Heere Jezus Christus. De Heere die geeft jullie alles wat nodig is in de opvoeding van de kinderen. Jullie mogen gaan zitten. We willen gaan zingen uit de 105e psalm, het 5e vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En na de doopsbediening zingen we staande toe het 3e vers van de 134e psalm. Eerst vers 5 van 105 en straks vers 3 van 134. Ieder bakker, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Neeltje Johanna Hogewerf, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Albert Loosman, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Neil Loosman, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. En laten de Heere danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij Ide Bakker, Jolien Hogewerf, Albert Loosman, Neil Loosman, met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden, en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hen en ons allen bewezen hebt te mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mits gades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 89ste psalm, vers 9 en vers 15... Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling verbonden en hem met heilige salven mij in het rijk verbonden. En ook vers 15, ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. 9 en 15 van de 89ste psalm. En straks na de dienst krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. Thank you. Straks na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 87ste psalm, het derde en het vierde vers. De Filistijn, de Tyriërs, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht en hen tellen als in Israël ingelijfd. 3 en 4 van 87, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat heeft de kerk met Israël te maken? Dat is toch een vraag die op deze zogenaamde Israëlzondag toch gesteld dient te worden. Wat heeft Israël niet afgedaan? Zij hebben immers willens en wetens de Heere Jezus verworpen. Ze zijn aan hem voorbij gegaan, waardoor het evangelie naar de heidenvolkeren is gegaan. Nu is hun rol toch uitgespeeld. Nu hoeft dat verblinde en ongelovige volk van Israël toch geen aparte aandacht meer te krijgen? Maar is dat zo? Want kijk eens naar hem die het in de kerk voor het zeggen heeft. Jezus Christus. Het hoofd van de kerk komt niet uit Rome. Het hoofd is afkomstig uit Israël. Daar is hij geboren. Daar heeft hij geleefd, daar is hij de kruisdood gestorven. Daar stond zijn wieg en daar was zijn graf. En wie zijn stamboom erop naslaat, die zal toch ontdekken dat Jezus de Christus een volbloed Jood is. En in hem en door hem blijft de kerk ook voor eeuwig verbonden met het Joodse volk. En de band van de kerk met haar oudste broeder, Israël, is dan ook onopgeefbaar en onverbrekelijk. Dat is ook iets wat we terugzien in onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking: de zaligheid is uit de Joden. Twee gedachten. In de eerste plaats het voorgeslacht van Jezus Christus. En in de tweede plaats het nageslacht van Jezus Christus. De zaligheid is uit de Joden. Het voorgeslacht van Jezus Christus. En in de tweede plaats het nageslacht van Jezus Christus. Wat moet je met al die geslachtsregisters die in de Bijbel staan? Ik denk dat menig ouder die vraag wel eens heeft gehoord van zijn kinderen als het gedeelte van een van de geslachtsregisters aan de beurt was om te lezen. Ja, we belijden dat heel de schrift door de Heilige Geest is ingegeven. Maar er staan nogal wat van die geslachtsregisters in de Bijbel. Het begint al vroeg in Genesis 5, als het gaat om het nageslacht van Adam tot Noach. 5 hoofdstukken verder in Genesis 10 gaat het over de nakomelingen van Noach. En een hoofdstuk verder staat die stamboom van Sem. Het boek Numeri is zelfs een aaneenschakeling van geslachtslijnen. En zo vind je een heel aantal van die geslachtsregisters in het Oude Testament. Het Nieuwe Testament begint er zelfs mee. Maar nogmaals die vraag, wat moet je met al die verschillende namen en al die verschillende registers? Want ik denk dat op die vraag die dan een kind kan stellen aan zijn ouder ook wel dikwijls in de gezinnen is gebeurd dat daarom maar het lezen van die geslachtsregisters is overgeslagen. Wat is nou precies de boodschap daarvan? En wat moet je ermee? Toch staan ze niet zonder reden in de Heilige Schrift. Juist ook aan het begin van het Nieuwe Testament. Juist bij Matthäus, die zijn evangelie ook schreef voor de Joden. Want de Joden die waren immers sterk geïnteresseerd in die stamboom. De familieregisters die waren ook van belang om de zuiverheid van iemands afkomst vast te kunnen stellen. Want als bij iemand ook maar een lichte vermenging was met vreemd bloed, dan verloor hij het recht om een Jood genaamd te worden. En daarom hielden de Joden ook lange registers bij om iemands geboorterecht, erfenis en afkomst vast te stellen. En in sommige gevallen was dat nog des te belangrijker. Denk maar aan een priester. Een priester moest helemaal afstammen van Aaron. En toen na de ballingschap Esra de dienst aan God reorganiseerde, kreeg hij daarmee ook te maken. Want onder degenen die teruggekeerd waren naar Israël, waren ze er ook die hun papieren niet konden tonen. Zij konden niet bewijzen dat zij voluit Joods waren. En onder hen waren ook priesters. En dan staat er in Esra 2, vers 62. Dezelfde zochten hun register onder degenen die in het geslachtsregister gesteld waren. Maar ze werden niet gevonden. En omdat ze hun papieren niet konden tonen, daarom werden zij als onreinen van het priesterdom geweerd. Ze mochten hun priesterdienst niet doen, omdat niet onomstotelijk vaststond dat ze van Aaron afstamden. Voor een Jood is dus een zuivere afstamming van groot belang. Denk maar aan de Samaritanen. Die werden immers gezien als een mengvolk van de laatsten van die 10 stammenrijk, de laagsten die achtergebleven waren, die zich dan in de loop der tijd hadden vermengd met de heidenen. Of een Herodes, een Edomiet, dus geen volbloed Jood. Daar in het noorden, het Galilea der heidenen, waar het vaker gebeurde, omdat ze dicht tegen de heidenvolkeren aanlagen, dat er een vermenging plaatsvond met de heidenen. Een Jood wilde dus weten welk vlees men in de kuip had. En dat was ook van belang wat betreft de Heer Jezus. Zijn woonplaats had hij al niet mee. Galilea der heidenen. Afkomstig uit Nazareth. En Matthäus begrijpt dat. Als hij in zijn evangelie, die hij schrijft aan de Joden, als hij wil aantonen dat Jezus de Christus is, de lang verwachte Messias, dan moeten de papieren van de Heere Jezus op orde zijn. En Matthäus wil gaan duidelijk maken dat Jezus Christus de erfgenaam is van het Davidische koningschap over Israël. En dat hij de vervulling is van de belofte aan Abraham gegeven, die tot zegen zou zijn voor alle volkeren. En dit geldt toch nog steeds. In de evangelieverkondiging onder Israël moet ook duidelijk worden dat Jezus Christus een Jood was en bleef. Het Joodse volk dient te weten dat de identiteit van Jezus een Joodse identiteit is. En daarom begint Matthäus zijn evangelie met een stamboom, de familieboom van Jezus. Kijk op Urk, wordt wel eens die vraag gesteld van wie ben je er een? Soms is het dan al genoeg als je de naam van je ouders noemt. Maar zeker als je de naam van je grootouders noemt, dan zijn er heel wat mensen die precies de lijntjes weten te trekken en aan te geven uit wat voor geslacht je dus komt. Bovendien hoor je in de naamgeving al vaak door uit welk geslacht iemand komt. Jullie doopouders hebben allemaal je kinderen ook vernoemd. En dan kan het wel eens gebeuren dat je dat soms terughoort door vele geslachten heen. Albert van Jelle, van Albert van Jelle. En zo gaat het dan van geslacht op geslacht gaat dat door. En als je het gemeentearchief induikt, dan kun je nog verder teruggaan. En dan kom je soms tot bijzondere ontdekkingen. Dat ineens blijkt dat je familie jaren geleden, honderden jaren terug, vanuit een andere plaats op Urk terechtkwam. Of dat misschien wel in de stamboom er ook hele bekende namen voorkomen. Toen Matthäus zo'n 25 jaar na de hemelvaart van de Heere Jezus zijn evangelie schreef, was het mogelijk onder diverse Joden nog wel bekend dat Jezus van Nazareth er één was uit het huis van Jozef en Maria. Maar Matthäus die gaat nou nog verder terug. En hij begint zijn evangelie. Biblos, Geneseos, Jezu, Christu. Vertaald met het boek des geslachts van Jezus Christus. Het geslachtsregister van Jezus Christus. Letterlijk staat er boek van de Genesis van Jezus Christus. En Genesis betekent zoiets als geboorte, wording, ontstaan. En is dat niet treffend? Het Oude Testament begint met Genesis, de wording van alle dingen. Het Nieuwe Testament begint ook met Genesis, de wording van Jezus Christus. En daarmee wordt de brug van het Oude naar het Nieuwe Testament gelegd. De verbinding tussen het Jodendom en het Christendom gemaakt. Het hoort bij elkaar. Het vormt ook een eenheid. En dat woord Genesis, dat wijst nou op een handeling van Godswegen. Een ingrijpen van God. Er vindt een gebeuren vanuit de hemel plaats. Genesis 1, de wording van de hemel en van de aarde. En dan gaat het smaller. In datzelfde hoofdstuk Genesis 1. De wording, de Genesis van Adam, van de mensheid. Dan in Genesis 12 gaat het over de Genesis van Abraham. De wording van het volk van Israël. En nou hier in Matthäus 1 om de Genesis van één uit dat volk. Jezus de Christus. Maar die wordingsgeschiedenis, deze Genesis, heeft wel een voorgeschiedenis. Want God zelf is in de komst van de Heere Jezus bezig met de uitwerking van zijn plan dat hij heeft met Israël. Aan Jezus' komst op de aarde is heel wat vooraf gegaan. Zijn wording is verbonden met de verwording. Wording van alle dingen. Het begon al in het paradijs. Net na de wording van hemel en aarde. En net na de wording van de mensheid. De mens koos partij tegen God. En de mens die viel in de zonde. En het verbrak alle scheppingsheerlijkheid. En de verwording van de aarde en van de mensheid sloeg toe. En God greep in. Hij beloofde de komst van de zaligmaker uit dat vrouwenzaad. Hij riep Abraham en hij zette Abraham apart. En hij ging met dat nageslacht van Abraham zijn weg. En hij gaf aan dat nageslacht een koning die over hen heersen zou. En via een keten van nakomelingen laat God gebeurtenissen plaatsvinden waardoor zijn plan met deze aarde steeds zichtbaarder wordt. Steeds weer werden daar geslachten bij ingeschakeld. En in vers 1, het startvers, springen daar twee uit. De zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham, daar begon het immers mee. Gods verbond met Abraham maakte Israël tot het volk van Gods verbond. Abraham die de vader was van het Joodse volk. Terwijl Lucas in zijn geslachtsregister teruggaat naar Adam, begint Matthäus bij Abraham. Ja, Matthäus schrijft immers ook aan de Joden. Dat is immers het volk dat uit Abraham is gesproten. En aan Abraham was ook beloofd dat de Christus uit hem zou voortkomen. En in u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. En Jezus' afstamming van Abraham bewijst dat hij één is van het volk van Israël. En David. David, die het glorieus hoogtepunt vormde van Israëls volksbestaan. De belofte die toch meer dan eens hadden geklonken, dat eenmaal de zoon van David zal zitten op de troon in Jeruzalem. En dat rijk van Israël in glorie en in heerlijkheid zal herstellen. Zouden vele teksten voor genoemd kunnen worden. Die steeds ook weer iets tonen van hoe er nog grote beloften liggen. Dat de Heere een zoon van David zal verwekken, die zal heersen. Vanuit Jeruzalem. En het volk van Israël dat keek er naar uit. Dat die afstammeling van David zou komen. En dat hij zou regeren in heerlijkheid. En nu komt Jezus Christus, komt, zo schrijft Matthäus, uit dat geslacht van David. En hij heeft daarmee ook de papieren om als Davids grote zoon te regeren met eer en met macht. En dan komt er een hele lijst van namen voorbij. Van Abraham tot David. Van Salomo tot Jechonia. En van Salatiel tot Jezus. En al die namen, kijk maar in vers 17, die worden verdeeld in drie stadia. Van Abraham tot David. Van David tot de Babylonische wegvoering. En van de Babylonische wegvoering tot Christus. En treffend zijn die stadia. Eerst die opwaartse lijn van Abraham tot de heerlijkheid van Davids dynastie. En dan die neergaande lijn met als dieptepunt de wegvoering in de ballingschap. En dan om het zo te zeggen die opkrappelende lijn, waarin vanuit de diepe verachting, uit die afgehouwen tronk van Isaï weer iets moois mag opbloeien. Heel die geschiedenis van Israël tot op de komst van de Heere Jezus, die wordt door Matthäus geknipt in 3 keer 14 geslachten. En allerlei namen komen er voorbij van de groten in Israël. Isaac, Jacob, Juda, Salomo, noem ze maar op. Uit alles blijkt dat Jezus een volbloed Jood was. Met al zijn vezels is hij verbonden aan het Joodse volk. Uit het geslacht van Israël. Besneden ten achtste dagen. Gekomen onder de wet om de wet te vervullen. Vierend het Pascha. Gaande naar de tempel, brengend de offers, de reinigingsrituelen ondergaand. Begint u te begrijpen waarom we nooit buiten dat Joodse volk en buiten Israël om kunnen. Daar liggen de wortels van de kerk. Daar komt de zaligmaker vandaan. Jezus was een Jood uit een Joods geslacht, met een Joodse naam, die een Joods leven leidde. En wij zullen zijn boodschap ook nooit verstaan als wij niet zijn Joodse wortels ontdekken en erkennen. Een groot voorgeslacht. Maar uit die ene komt ook een groot nageslacht voort. En dat is onze tweede gedachte. Het nageslacht van Jezus Christus. Want het gaat om de wordingsgeschiedenis van Jezus Christus. Dat ziet niet alleen maar op zijn begin, maar ook op zijn voortgang. En Matthäus heeft nou duidelijk gemaakt waar de wortels van de Heere Jezus liggen. We zouden kunnen zeggen, de wortel van die stamboom, die is stevig, die is goed. Maar een boom die kent ook allerlei vertakkingen. Er komen bladeren aan een boom te hangen. Sommige bomen geven ook vruchten. En nu gaat het erom hoe die stamboom van Jezus Christus zich verder vertakt. Je zou kunnen zeggen dat de rest van het Matthäus-evangelie in dat kader staat. Daarin wordt beschreven wie er nou allemaal bij Jezus Christus horen. Want er wordt een volk verzameld rondom Jezus Christus. Dat zijn degenen die uit God zijn geboren. Johannes 1. Dat zijn degenen die zijn wedergeboren. Johannes 3. Dat zijn degenen die zijn wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. 1 Petrus. Dan gaat het dus om dat nageslacht van Jezus Christus. Wie hebben zich nou rondom hem verzameld? Stuk voor stuk Joden. Matthäus, de schrijver van dit evangelie, hij heette ook Levi, is er een voorbeeld van. Hij is degene die uit het tolhuis werd geroepen. Simon Petrus en Andreas, twee Joodse vissermannen uit Galilea. Johannes, de zoon van Zebedeus, Maria van Magdala. Zijn volgelingen waren aanvankelijk alleen maar Joden. Dat moeten we duidelijk blijven zien, want ook toen ze met de Heere Jezus optrokken, toen gingen ze ook naar de tempel. Ze leefden naar de Joodse wetten. Ze hielden de Joodse feesten. Ze brachten de offers. En toen de Heere Jezus het Pascha vierde, werd er ook in de discipelkring een lam geslacht. Ze zijn het altijd blijven doen. Al die tijd dat ze met Jezus optrokken. En zelfs naar de hemelvaart gingen de discipelen van de Heere Jezus nog naar de tempel. De eerste Pinksterdag hield Petrus zijn Pinksterpreek op het tempelplein. We lezen aan het begin van Handelingen 3. In Handelingen 3, daar staat het in het eerste vers. Dat Petrus en Johannes naar de tempel gingen op de gebruikelijke gebedstijden. Een discipel van Jezus nam niet ineens een andere identiteit aan. Zo'n een was en bleef een Jood. Maar wel een die Jezus beleed als Messias. En nooit heeft een discipel van de Heere Jezus zijn Jood zijn afgezworen of vaarwel gezegd. Nog sterker, in Christus Jezus vindt een Jood zijn eigenlijke identiteit en zijn eigenlijke bestemming. Dat is nou precies wat Matthäus 25 jaar na de hemelvaart van de Heere Jezus wil duidelijk maken aan de Joodse lezers van zijn evangelie. Hij wil hen leren dat er met de komst van Christus Jezus komt tot Gods diepste bedoeling met het volk van Israël. Dat ligt ook opgesloten in onze schriftlezing. Ik hoop dat u probeert ook mee te denken hoe het hier staat en daarin samen zoekend ook wat de Heer met dit gedeelte ook heeft ons willen leren. Want er wordt er gesproken, dat is toch niet zonder reden, over 3 keer 14 geslachten. 3 keer 14 geslachten die voorbij zijn gegaan tot de komst van Jezus Christus. En dat staat er niet voor niks. Want het is opvallend dat Matthäus spreekt van 3 secties van 14 geslachten. Dat lijkt wat raadselachtig. Zeker ook omdat Matthäus, geleid door Gods geest, een aantal koningen bijvoorbeeld heeft weggelaten. Ahazia, Joas, we kunnen er meerdere noemen, je vindt ze niet. Er staan dus onjuistheden in. Het is geen nauwkeurige geslachtslijn. Daar moet een reden achter zitten. De evangelist wil heel bewust uitkomen bij 3 × 14 namen. Het moet een bepaalde symboliek bevatten. Want als dat niet zo was geweest, had Matthäus alle namen van die koningen wel opgeschreven. 14 is 2 × 7. We weten, 7 is het getal van de volheid. 3 is het getal van de volheid. En dan is het Kolbrugge, al zo lang geleden, Kolbrugge die dan bij vers 17 schrijft, en ik citeer hem, die driedubbele zevental is een drievoudig herhaald getuigenis, dat de raad Gods niet wankelt, maar tot in eeuwigheid zal bestaan. Laat dus zien dat heel het Oude Testament uitloopt op de komst van Jezus Christus. Deze 3 × 7 namen zijn een bevestiging dat Jezus echt de beloofde Messias is. In die hele rij van namen, waarvan Jezus Christus de laatste is, brengt God de geschiedenis van Israël op haar hoogtepunt. Jezus Christus komt om het Oude Testament tot volheid te brengen. In die komst van Jezus Christus is God bezig om zijn zaak met Israël te voltooien. Hij is degene die Israël zal verlossen van al haar ongerechtigheden. De volheid van de tijd is aangebroken. Een 3 × 7. De Heere vervult zijn belofte van oude tijden af, dat hij zijn volk zijn genade zal betonen. Hij zendt zijn zoon. Ondanks hun zonde, ondanks hun ontrouw, ondanks hun voortdurende verlating van de Heere, ondanks hun ongeloof. Kijk maar in de geslachtslijnen. Keer op keer wordt het weer bewezen dat het volk van Israël een ontrouw volk was. Maar nu, na 3 × 7 geslachten, brengt God het tot voltooiing. Hij grijpt in. Hij brengt heil. En hij zendt de heilaanbrenger, de zaligmaker. En daarmee vervult God zijn belofte. Het is alsof Matthäus het hier zeggen wil tegen de lezers van zijn brief. De Joden allereerst, maar het komt daarmee toch ook tot ons. Zien jullie dan niet dat hij het is? Verstaan jullie dan niet dat het alles in de Heere Jezus ligt? Geloven jullie dan niet dat hij de zaligmaker van zondaren is? Kijk nou, dit is hem, die eeuwenlang al was verwacht, Jezus de Christus. Ja, want deze genesis, deze wording van Jezus Christus, ja, die was ook noodzakelijk. Want 3 × 14 is ook 6 × 7. 6 keer. Niet vol dus. Was dat niet tekenend voor de geschiedenis van de mensheid tot hiertoe? Het schoot tekort. En als je al die namen leest van die 3 × 14 geslachten, spreken al die namen van zonde en schuld. Dan gaat het om mensen die in zichzelf een zondige natuur omdragen. Die de sporen van de zondeval met zich meedragen. Die van zichzelf liggen onder de vloek van God. Geen van hen kan aan de eis van God voldoen. En geen van hen kan de verwording van de kosmos en van de mensheid ongedaan maken. Maar nu wordt Jezus Christus geboren. Uit die 7 keer. Uit die 6 keer 7 geslachten. Uit die 3 keer 14 geslachten. En hij wordt geboren uit dat geslacht. Dat vervloekt is vanwege de zonde. Dat zucht vanwege de zonde. Dat veracht is vanwege de zonde. En hij werd geboren als de Genesis. Als de wording van het 7e geslacht. 6 keer 7 tijden. Die moesten voorbij gaan. Om de 7e te doen aanbreken. De tijd is vol. De Messias, hij komt. De Zoon van Gods liefde. De Zoon van Gods welbehagen. Het 7e geslacht breekt aan. Jezus Christus wordt geboren uit een zondig mensengeslacht, opdat hij waarlijk de van God gezonden verlosser zal zijn, de zaligmaker van zondaren. En voelt u, hij moest geboren worden uit dat verloren mensengeslacht, opdat hij de zaligmaker kan zijn voor een verloren mensengeslacht. En naar hem werd eeuwen uitgezien, naar zijn komst. Die 6 keer 7 geslachten, die moesten het doen met de beloften van het Oude Testament, waarin staat dat hij komen zou. Maar in de volheid des tijds is hij gekomen, in wie en door wie de zaligheid volkomen vast ligt. En in de wording van Jezus Christus, in die geslachtslijst van Christus, ligt dan toch ook opgesloten de wording van de zaligheid voor een in zichzelf verloren zondaar. Inderdaad, u is heden geboren de zaligmaker. Welke is Christus de Heere? De zaligheid voor een Jood, maar ook de zaligheid voor een heiden. Daartoe kwam hij toch, om die zaligheid te verwerven. En moest hij die weg gaan van kribben naar kruis. Moest hij lijden en sterven, om aan het recht van God volkomen genoeg te doen. En zo alleen kan hij toch zondaren weghalen van onder de vloek, waarin ze liggen. En u hebt het net ook beleden van uw kinderen, dat ook zij van zichzelf liggen onder die vloek. Maar alleen door de weg die Christus is gegaan van lijden en van sterven, kan hij zulken onder die vloek vandaan halen om ze weer met God de Vader te verzoenen. Zo heeft Jezus de Jood dwars door alle nood en door zijn dood heen, heeft hij de zaligheid verworven. Voor Jood en voor heiden. Hoort u bij hem? Ben jij er nou een die hoort bij dat nageslacht van Jezus Christus? U vraagt, kan dat dan? Wie weet is dat uw worsteling. Dat kan ook een strijd geven als je ziet op wie je zelf bent. Dan kan er de vrees leven dat het voor u niet meer kan. En je durft jezelf niet te rekenen onder dat nageslacht van Jezus Christus. We zullen dan nog één keer terugbladeren om te zien naar zijn voorgeslacht. Dat is wel een bijzondere lijst hoor, die daar staat. Een bijzondere lijst van namen. Normaal gesproken staan in de Joodse geslachtslijn alleen maar de namen van de familiehoofden, van de mannen. Matthäus noemt ook enkele vrouwen. Nee, geen eens de stammoeders van Israël, Sarah, Rebecca of Rachel. Hier vind je hele andere namen. Heidense vrouwen. Rahab uit Jericho. Rut, de Moabitische. Uit dat geslacht dat van God vervloekt was. En drie van die vrouwen zijn ook nog eens dubieuze vrouwen. Rahab de hoer. Ze verkocht haar lichaam voor geld. Schaamte kende ze niet. En Tamar, lees Genesis 38 maar. Tamar, die zich gaf aan haar schoonvader. Haar geschiedenis is er toch een van list, bedrog en een gruwelijke vorm van overspel. En die vrouw van Uria die wordt genoemd, Bathseba. Zeker, David was de hoofdschuldig aan het overspel, maar het heeft er ook alles van weg als we de geschiedenis lezen dat Bathseba zich ook niet verzette. En zelf had ze ervoor gekozen om zich te wassen in het openbaar, waardoor ze er ook had kunnen weten dat ze daarmee de koning kon verleiden. Dat zijn de namen die je daarin vindt. Vrouwen, heidense vrouwen, dubieuze vrouwen. En kijk dan eens naar de namen van die mannen. Die waren ook niet brandschoon. Abraham, die zijn vrouw tot twee keer toe weggaf. Jacob, die zijn vader bedroog. Juda, die overspel bedreef met zijn schoondochter. David, die bloed aan zijn handen had. Salomo, die vele vrouwen had. En dan ook die goddeloze koningen die worden genoemd. Zo kunnen ze toch allemaal langsgaan. Dat is nou die stamboom van Jezus Christus. Mannen, vrouwen, joden, heidenen, hoeren, overspelers, dieven, moordenaars. Nou, daar kun je toch niet trots op zijn. Als een van jullie kinderen later het geslachtsregister na gaat lezen van jullie en er zouden de namen van criminelen in voorkomen, dat is toch iets om je eigenlijk voor te gaan schamen. Maar is dat nou niet juist kenmerkend voor de Heere Jezus Christus? Die namen die voorkomen in zijn stamboom. Hij wil gerekend worden onder de zondaren. En wat is hij daarin niet diep afgedaald? Hij is in de schande en in de vervloeking van het zondige en vervloekte vlees gekomen. Hij schaamt zich er niet voor om zulken te hebben in zijn stamboom. En kunnen we dan niet zeggen, gelukkig maar. Want stel je voor als in zijn geslachtsregister alleen maar de namen stonden van keurige, heilige, vrome, nette Joden. Dan kon ik niet zalig worden. En u of jij ook niet. Zelfs zij die behoorden, die niet behoorden tot het verbondsvolk, die wil hij nog onder zijn voorgeslacht hebben. Later bevestigde hij dat toch, toen hij zei tijdens zijn rondwandeling op aarde, ik heb nog andere schapen die niet van deze stal, zijn. En die moet ik ook nog toebrengen. Ziet u, hij is de zaligmaker van de Joden, maar hij is de zaligmaker ook van heel de wereld. Hij is één geworden met zondaren. En hij is diep gekropen in die vleeselijke, menselijke natuur. En hij heeft zich verenigd met die menselijke natuur. Met het verloren, ja zelfs dat vervloekte mensengeslacht. En hij is tot in de diepe verlorenheid en de schande van het menselijk bestaan is hij ingedaald. En hij is neergelegd in een beestenstal als teken van de totale verlorenheid van de mens. Zo alleen kan en wil hij uw en jouw zaligmaker zijn. Heb jij het net gezien? Bij de doop van die vier kleine kinderen. Hoe dat doopwater hen aanklaagde. En hoe dat doopwater hun ouders aanklaagde. Hoe dat doopwater ons allemaal aanklaagde. Het sprak ervan dat ze in zonde ontvangen en geboren zijn. En dat hun wordingsgeschiedenis er één is van zonde en ongerechtigheden. Nu hebt u er ja op gezegd. Beaamd dat ze liggen onder de vloek, onder het oordeel van God. Het doopwater leert ons toch elke keer weer dat er in ons niets is dat in ons voordeel pleit. En Gods geest gaat je dat ook leren. Hij bepaalt je bij je vleeselijke natuur. En hij leert je je ellende. Ja, zo dat je met al die zondaren uit dat geslachtsregister van de Heere Jezus Christus op één hoop gegooid moet worden. En dat je moet zeggen, ja, mijn zonden staan er ook tussen. Al die vleeselijke en die vreselijke zonden die me schuldig stellen voor een heilig en een rechtvaardig God. En u moet God gelijk geven dat hij u alleen maar kan wegwerpen in zijn rechtvaardige toorn. Als dat nou uw leven is, als de Heilige Geest u daarbij heeft bepaald, is er dan geen troost dat Jezus Christus zich juist onder zulken wilde rekenen? Want die wordingsgeschiedenis van Jezus Christus leert ons dat Jezus niet alleen de Messias is van Israël, maar ook de zaligmaker van heidenen. Blader maar verder in Matthäus. Want al heeft Matthäus het evangelie voor de Joden geschreven, hij geeft ook aan dat het heil voor de heidenen is. Dat was hij zelf getuige van. Matthäus 8, die heidense hoofdman, die tot geloof komt in de Heere Jezus en smeekt om het behoud van zijn knecht. Maar hij weet dat hij het niet waard is dat Jezus onder zijn dak zal wonen. Canaanese vrouw, Matthäus 15. Ze weet dat het brood is voor het volk van Israël. En als heidin is zij niet meer dan een hondje. Maar toch de kruimeltjes, die vallen van de tafel van de Heer, ja, die zijn dan toch wel voor haar. En dan zegt de Heere Jezus dat hij niet zo'n groot geloof heeft gevonden onder het volk van Israël dan bij haar. En zo wordt er toch één gemeente, één kudde onder één herder. Die Jood Matthäus en die heidense hoofdman. Die Jood Simon Petrus en die Canaanese vrouw. Hij doet de heidenen tellen als bij Israël ingelijfd. Aan die familieboom worden zogezegd ook wilde takken ingeënt. Matthäus, die begint met de wording, de genesis van Jezus Christus. En waar eindigt Matthäus mee? Degene onder ons die thuis zijn in de schrift, die weten dat wel. Met dat zendingsbevel. Gaat heen, onderwijs, al de volkeren. Dus zo, dat onder alle volkeren de zijn die tot zijn discipelen worden gemaakt. En zo komt het in Christus samen, Jood en heide. En na Pinksteren zal het zevende zevental van zijn geslacht volmaakt worden. Hoort u daarbij? En horen uw kinderen daarbij? Op deze geslachtslijn predikt toch de grote genade die er bij de Heere te vinden is. 6 keer 7 geslachten zijn voorbij gegaan. En al die geslachten hadden het zelf verzondigd en verknoeid. Maar in Jezus hart is er plaats voor zulke. Zij mogen delen in Gods genade. Het geslachtsboek van Jezus Christus is het heilsboek voor Gods kerk. Staat uw naam in het familieregister van Jezus Christus. Het zijn degenen in wier vlees hij is gekomen. Mensen die vleeselijk verkocht zijn onder de zonde. Zondaren die enkel schuld in zich omdragen. Maar daar wil hij juist komen. Zijn toekomst deelt hij En daar spreekt Matthäus van. Zijn toekomst deelt hij met verloren zondaren. Zo is hij gekomen. En bladeren maar verder in Matthäus. Zo gaat hij voort. Roepend, lokkend, nodigend. Een verloren mensengeslacht. Ja, zo, totdat de laatste van zijn nageslacht is toegebracht. Bent u dat misschien? Of jij? Is dat er misschien een van uw nageslacht? Voelt u de klem, doopouders, die er daarmee ligt op de opvoeding van uw kinderen? Tot in het laatste nageslacht zijn grootheid zingen. Ook zij. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo mochten we het zingen, hen tellen als in Israël ingelijfd. En leer ons dat ook te zien op deze zondag, maar ook in ons leven, dat het ook het gebed voor Israël doet vermenigvuldigen. Dat het juist die wilde takken zijn die worden ingeënt in die boom. Dat zo Jood en Heiden één zijn in de Christus der Schriften. En geef dat we zo de betrokkenheid op het Joodse volk ook mogen kennen en beoefenen. U hebt ons ook laten zien, zichtbaar. En u hebt het ons voorgehouden, hoorbaar. Hoe onder dat nageslacht van Jezus Christus mensen horen van allerlei allooi. Maar geef toch dat het juist ons mag aansporen om tot die Christus de toevlucht te nemen. En dat het ook de doopouders mag aansporen om hun kinderen elke dag weer op u, de levende God, te werpen in het gebed. En alles voor hun kinderen af te smeken wat ze nodig hebben als ze groot worden. In een tijd vol van verzoeking en van verleiding is toch ten diepste alleen de vrezen van uw naam dat weerhoudend is en ook de zonde van hen afhoudt. O wilt u door woord en geest ook in hun jonge levens werken. We danken u dat we zo deze dag in uw huis mochten zijn. We bidden u, wilt u met ons gaan in de week die voor ons ligt. Elke stap die we moeten zetten, elke daden die van ons worden gevraagd. En ook beslissingen die genomen moeten worden, die kenbaar gemaakt moeten worden. Heere, wilt u ook daarin uw weg helder en klaar bekendmaken. Opdat uw dienstknecht ook niet een weg hoeft te gaan in de duisternis, maar in de volle helderheid. Dat u het ook spreekt, dit is de weg om te gaan. Dan is het toch ook goed en we leggen dat alles in uw handen. Wilt u zo met ons gaan? Ook als te veel op ons af kan komen aan ziekte, aan zorg, aan moeite, aan druk, geef in ieder wat nodig is. Leid ons bovenal door woord en geest tot verheerlijking van uw grote naam. Om Christus wil alleen, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 122e psalm, het tweede vers, vers 2 van 122.
verzoek ook met name richting de gast in ons midden om straks naar de zegen weer op uw plaats te gaan zitten en te wachten op aanwijzingen van het begeleidingsteam bij het verlaten van de kerk. Ga dan heen in vrede met uw dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.